Dit is de AD Nieuws Update met Roel Maalderink. Het is de tweede dag van de algemene beschouwingen in Den Haag. En in de tweede termijn is nu premier Mark Rutte aan zet, die stevig wordt aangevallen over de coronatest.
Feit is dat het kabinet het zicht op het virus aan het verliezen is, zo niet verloren heeft. Een feit is dat we dus die tweede golf in de verte kunnen zien aankomen. De vraag die net gesteld werd is niet zonder betekenis. En die gaat over of de premier erkent dat er te weinig getest is en te weinig getest wordt.
En bij de Tweede Kamer staat chef politiek Hans van Soest. Hans, Rutte krijgt hier de volle laag over het tekort aan coronatesten van Lodewijk Asscher over zich heen. Wat was zijn antwoord hierop?
Ja, zijn verdediging, want Lodewijk Asscher was niet de enige die veel kritiek had op het kabinet over het testbeleid. De verdediging van het kabinet is eigenlijk, we hebben een tekort aan testmiddelen, we hebben een tekort aan laboratoriumcapaciteit. En daar hebben we niet alleen wij last van, daar heeft heel de wereld last van, want er is nu eenmaal heel veel vraag naar testen. Dat is één deel van de verdediging. Ander deel van de verdediging is, we hebben wel degelijk opgeschaald. Er kan veel meer getest worden dan een half jaar geleden. Alleen het aantal mensen dat zich laat testen is veel harder gegroeid dan wij dachten. Nou, dat is de verdediging van het kabinet. De Kamer is daar niet tevreden mee. Die zegt, ja hallo, we lopen nu al een half jaar lang achter de feiten aan. In andere landen wordt er veel meer getest per hoofd van de bevolking dan hier. Daar is ook meer laboratoriumcapaciteit. Waarom is dat nog steeds niet op orde?
Ja, nou, een van de maatregelen die nu natuurlijk genomen gaan worden, of althans morgen worden nieuwe coronamaatregelen gepresenteerd, ook door Rutte. Heeft hij daar vandaag al iets over losgelaten?
Nee, daar vertelt u nog niks over. Er is later vanmiddag nog een overleg tussen het kabinet en de burgemeesters van de veiligheidsregio's. Wat we wel weten is dat de regionale aanpak wordt. Er zullen geen landelijke maatregelen worden aangekondigd. Maar er moet wel iets gebeuren. Het aantal besmettingen loopt hard op. België en Duitsland hebben Nederland inmiddels al rood bestempeld. Mm-hmm. Dat betekent dat ze liever niet willen dat hun inwoners hier naartoe komen. Wat er gaat gebeuren weten we nog niet, maar we weten wel dat burgemeester Halsema van Amsterdam, die heeft vorige maand al een voorschotje genomen op wat er zou kunnen gebeuren, wat haar betreft en haar stad, als het aantal besmettingen blijft toenemen. Zij preludeerde toen onder andere op vroegere sluitingstijden van de horeca, weer een verbod van de contactberoepen, de prostituees zouden weer moeten stoppen met werken, een sluiten van de zalencentra, en ze had het ook over minder mensen bij elkaar mogen zijn in het openbaar.
Ja. En is het dan de verwachting dat dat soort maatregelen?
Je kunt er natuurlijk vanaf uitgaan een rol dat dat in andere gemeenten dat daar ook over na wordt gedacht.
Ja, ja. En is dan de verwachting dat Rutte morgen ook met dat soort maatregelen komt, of valt daar dus nog niet zoveel over te zeggen?
Nou ja, het kabinet zal dat besluit in principe overlaten aan de burgemeesters. Mm-hmm. Hè. Zij zijn verantwoordelijk wat er gebeurt in hun veiligheidsregio. Maar ja, het kabinet is wel natuurlijk degene die daar de regie over voert. Ja.
Dan nog even los van corona. Gisteren ging het eigenlijk maar weinig over de begroting. En ging het over heel veel andere onderwerpen. Het ging over het proces Wilders, het ging over Marokkanen, het ging over Akwasi. Het leek meer op de aftrap van de verkiezingscampagne. Is dat vandaag ook zo, of gaat het vandaag wel meer over de begroting?
Het gaat vandaag wel iets meer over de begroting, maar het is nog steeds wel degelijk een aftrap van de verkiezingscampagne. Bijvoorbeeld de PVV en 50PLUS gebruikten hun interrupties om de kijkers van dit live uitgezonden televisiedebat, want dat maakt het zo bijzonder, op te roepen op 17 maart voor een andere koers te kiezen. Kijk, je moet je realiseren, 6 maanden tot aan de verkiezingen is voor ons misschien lijkt ver weg, maar voor al die partijen, die zijn al heel druk bezig met de voorbereidingen. Die zijn bezig met het schrijven van de verkiezingsprogramma's, het samenstellen van de kieslijsten. En dan is zo'n live uitgezonden televisiedebat een van de weinige mogelijkheden waarop je je strategie alvast een beetje kunt uitproberen. Dus ja, dat grijpen ze aan.
Ja, en een van de thema's waar de linkse partijen nu op aan het inzetten is een cadeau van 2 miljard voor bedrijven. Dat is de baangerelateerde investeringskorting. Hoe zit dat precies?
De BIC.
De BIC.
Ja, de BIC is een. Ja, die kwam een beetje uit de hoge hoek met Prinsjesdag. Die is op het laatste moment erin gefietst. Dat is een potje van 2 miljard euro. Bedrijven die investeringen doen. Dus ik noem maar wat. Die gaan iets nieuws bouwen. Hè, nieuwe productielijn in een fabriek. Die kunnen die kosten daarvan kunnen ze aftrekken van hun loonheffing. En het kabinet doet dat omdat het gaat slecht met de economie. Het aantal investeringen, hè, bedrijven durven niet zoveel te investeren. Dus als we ze nou een beetje stimuleren met deze belastingkorting, dan doen ze dat wel en dat scheelt banen. Nou, dat is het idee erachter. Daar is de Kamer best kritisch over, met name de linkse oppositie. Waarom? Want ja, werkt het wel? Het CPB is er best kritisch over. Die zegt, ja, luister eens, volgend jaar veert de economie alweer een beetje op. En die gaan die bedrijven toch alweer investeren, zegt het CPB. En de linkse oppositiepartijen, ja, die trekken een vergelijking met de afschaffing van de dividendbelasting. Daar hebben we het jarenlang over gehad hier in Den Haag. Dat moest ook banen redden. Dat was ook niet echt goed onderbouwd. En uiteindelijk is die er ook niet gekomen. En de linkse oppositie hoopt met deze BIC dat ze die ook van tafel kunnen krijgen. En dat ze dat geld kunnen investeren in andere dingen.
Ja, en of er dus een heet hangijzer gaat worden, die BIC al dan niet, dat gaan we de komende tijd zien. Hans van Soest vanuit Den Haag, dankjewel.
Ja, begin oktober komt dit onderwerp weer terug op de politieke agenda. En geloof maar dat andere partijen dit zullen aangrijpen om weer net te doen als met de dividendbelasting van Rutte verzint maar wat. Om de bedrijven cadeautjes te geven, hè, zo wordt het verkocht. Dat zullen ze blijven doen.
En Frank de Boer staat op de radar van de KNVB om Ronald Koeman op te volgen als bondscoach. De directie van de Voetbalbond wil graag voor de volgende interlandperiode begin oktober een nieuwe trainer presenteren. Sjoerd Mansour, verslaggever van AD Sportwereld. Ja, Frank de Boer is dat na zijn mislukte uitstapjes bij Inter, Crystal Palace en Atlanta United wel een logische keuze?
Nou ja, logisch, daar kun je over discussiëren, maar het is sowieso een veilige keuze, want hij is beschikbaar. En als je nou kijkt naar, even los van de publieke opinie, als je kijkt naar de mensen in Zeist die er allemaal werken, die kunnen allemaal wel leven met Frank de Boer. Hè? Niemand vindt het een prutser en het is een prettige man om mee te werken over het algemeen. En zo heeft de KNVB ook een beetje gedacht. Ze zijn eigenlijk niet voor de absolute top gegaan. Ze zijn eigenlijk voor de veiligste optie gegaan, daar lijkt het nu op.
Ja, en hoe serieus is zijn interesse eigenlijk?
Nou, die is wel heel serieus. Kijk, voor Frank de Boer is het een ideale kans om naar die mislukte avonturen bij Crystal Palace en Inter en in Amerika bij Atlanta, om zijn trainingscarrière eigenlijk nieuw leven in te blazen. Bij Ajax had hij best wel een goed cv. Daarna werd het een heel stuk minder. En ja, bij het Nederlands elftal heeft hij een geweldig elftal waar hij mee naar het EK kan en een jaar later naar het WK. Dus dat zal hij zeker willen.
En hoe gaat hij dat doen? Want hij staat ook bekend als star. Hoe gaat hij dat klaarspelen?
Ja, dat moet gaan blijken. Kijk, ik vind het een opmerkelijke keuze, omdat als je ook kijkt naar wat de KNVB, hoe ze het hebben aangepakt, ze hebben eerst Rijkaard en Bos gepolst. Ja. Beetje voor de vorm, want daar wisten ze van dat die het toch niet zouden doen. En met Frank de Boer kies je eigenlijk toch wel een beetje een Louis van Gaal light, om het zo maar te noemen. Maar Louis van Gaal zelf, die hebben ze niet gebeld. Dus dat is wel heel, dat blijft iets wonderlijks.
En waarom niet? Is Van Gaal dan toch te risicovol?
Nou, dat vinden ze.
Ja.
En kijk, de KNVB, en dat is mijn analyse, dat is even persoonlijke mening. Kijk, de KNVB is toch een beetje een organisatie die doordrenkt is met mensen die bij Heracles hebben gewerkt en bij PEC Zwolle hebben gewerkt. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat ze ook gewoon een beetje bang waren voor Louis, dat hij op tenen zou gaan staan in die organisatie enzovoort. Want ze hadden op zijn minst natuurlijk met hem kunnen gaan praten. Het behoeft geen uitleg dat Louis van Gaal een van de beste trainers, misschien wel de beste trainer is die er in Nederland is. En als je daar dan helemaal niet mee gaat praten, is dat wel heel vreemd.
Ja. Hoe verwacht jij dat het uit gaat pakken? Als Frank de Boer daar straks staat met spelers als Memphis Depay en zo. Gaat dat goed? Gaat zo'n Memphis Depay blijft hij opbloeien?
Dat moet natuurlijk altijd blijken. Kijk, het is een geweldige spelersgroep. Ze hebben qua leeftijdsopbouw, kan het niet beter. Er zit veel talent in alle linies. Dus ja, een beetje trainer kan hier een goed voetballend team van maken. Dus dat moet Frank de Boer ook lukken. Maar of ze de laatste stap kunnen maken naar zeg maar het Europees kampioenschap, ja, dat is echt een sprong in het diepe. Want dat heeft Frank de Boer ook nog nooit bewezen. Die heeft nooit eigenlijk in het internationale topniveau of op topniveau gewerkt.
Ja.
En dat, wat dat betreft is dat ook gewoon een gok.
Ja. Zie jij het zitten?
Ik heb niks tegen Frank de Boer, maar ik blijf het onbegrijpelijk vinden dat ze niet eerst zijn gaan kijken naar de absolute topcategorie op trainersgebied. Juist omdat dit Nederlands elftal zo interessant elftal is, wilde eigenlijk iedere coach die enigszins beschikbaar was, die had hiermee willen werken. Ja, en om dan bij Frank de Boer uit te komen, ja, dat hadden ze 2 maanden geleden, hadden jij en ik dat ook kunnen bedenken. Ja, ja, het kan.
Had je toch liever Van Gaal gehad dan?
Nou ja, ik had het van veel meer visie vinden getuigen als je gewoon voor het hoogste was gegaan. En Van Gaal is het hoogste. Ja. En dan trapt hij maar op een paar tenen en dan maakt hij maar een keer ruzie. Dan moet je tegen kunnen, want je moet voor, in topsport tellen compromissen niet. En met Frank de Boer hebben ze wel voor een compromis gekozen. Dat is wel duidelijk.
Ja. En verwacht je ook dat dit hem gaat worden?
Ja, daar wijst nu alles op. Ook al omdat de Boer gewoon beschikbaar is en zelf graag wil. Er is al een vervolgafspraak gemaakt voor een gesprek, kregen we bevestigd. Dus dan moet het wel heel raar lopen, wil het niet door.
En wanneer begint hij eigenlijk dan? Wanneer zou hij beginnen?
In oktober hebben ze al Interlands weer. Dus dan willen ze eigenlijk al een nieuwe bondscoach hebben. Dus dat is vrij snel. Ze hadden eerst gedacht van misschien valt het tegen Italië en tegen Polen wel mee met Dwight Lodewegers. En dan rekken we het nog een maandje. Maar dat ging eigenlijk niet zo heel goed, vooral tegen Italië niet. En nu hebben ze eigenlijk besloten dat ze... Ja, dat ze voor die volgende Interlands in oktober, dus over, wat is het, 2-3 weken, dat ze dan de nieuwe bondscoach wilden hebben. Nou, dat zal wel gaan lukken dan.
In de rechtbank in Amsterdam begint vandaag de zaak rond het martelcomplex in het Brabantse Wouwse Plantage. En juni trof de politie hier 7 containers aan, waarvan 1 gebruikt kon worden als martelkamer. Misdaadverslaggever Jelle Tieleman is in Amsterdam. Even om het geheugen op te frissen, waar gaat deze zaak precies over?
Ja, een paar maanden geleden deed de politie een bizarre ontdekking. In Brabant werd een grote zeecontainer aangetroffen. Met daar een aantal, je kan het niet anders noemen dan martelkamers. En een soort EBI voor de onderwereld werd dat genoemd. Een gevangenis voor criminelen. Bedoeld om andere criminelen vast te houden. En eventueel ook te martelen om hen informatie af te troggelen. Er werd een soort tandartsstoel gevonden. Allerlei attributen waarmee je kan martelen. Dat werd allemaal aangetroffen, gevonden dankzij de inmiddels beroemde EncroChat-hack. Een chatdienst waar de politie heeft kunnen inbreken en maanden heeft kunnen meelezen. Dat is er op de achtergrond allemaal gebeurd. En vandaag staan die verdachten voor het eerst voor het hekje en moeten zich gaan verantwoorden voor de rechter.
Ja, wat weten we precies over die verdachten?
Een van de hoofdverdachten, dat is Robin van O. Dat is een man uit Utrecht. En hij is wel bijzonder te noemen omdat hij een van de allergrootste rivalen van Ridouan Taghi was. Deze persoon heeft ook diverse aanslagen op zijn leven weten te overleven. Ze stond duidelijk aan de andere kant vanuit het spectrum in dit geval. En dat juist hij nu een van de hoofdverdachten is in voor deze martelkamerzaak, dat maakt het wel bijzonder. Heel interessant. Ook omdat de vraag toch wel boven komt drijven. Ja, voor wie was deze martelkamer dan bedoeld? Dat is nog niet helemaal duidelijk. En misschien gaan we daar vandaag meer over horen.
Ja, dat is niet helemaal duidelijk voor die martelkamer bedoeld. Is die martelkamer uiteindelijk wel gebruikt? Of is die alleen gebouwd en nog helemaal niet in gebruik genomen?
Hij is inderdaad niet in gebruik genomen. De politie heeft dus, zoals gezegd, mee kunnen kijken terwijl de verdachten daarover aan het chatten waren. Mm-hmm. Op het moment dat die container in beeld kwam bij de politie, is die hele ruimte ook volgehangen met camera's. Dus ze hebben ook daadwerkelijk die bouw kunnen volgen. Mm-hmm. En op het moment dat die klaar voor gebruik was, heeft de politie ingegrepen en de verdachten aangehouden. Die martelkamer is niet gebruikt, maar wat men daarmee van plan was, dat was volgens de politie wel erg duidelijk.
Luister nu naar de nieuwe podcast Je bent jong en je vindt wat. De podcast waarin jong Nederland zijn mening geeft over wat de afgelopen weken is gebeurd in Nederland en de rest van de wereld. Iedere 2 weken praat ik, Roel Maalderink, met ze over de actualiteit.
Ik zie heel graag mensen een beetje grapjes maken in de klas en een beetje je vinger opsteken. Maar juf, dat klopt toch helemaal niet?
Weet jij er iets van en een idee laten zien? Toen vroeg ik, waarom ben ik aangehouden en niet de rest hier? Want er fietsen ook andere mensen langs en toen kreeg ik geen antwoord.
Het is ook zo, je voelt helemaal mee met die mensen. Want het zijn allemaal mensen die best wel snel zijn afgevallen in die andere afleveringen.
Ja. Abonneer je nu op Spotify of Apple Podcasts.